Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?
Een nieuwe podcast van In het Wiel, want er is vandaag gewoon gefietst in Spanje. Thijs Sonneveld, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, je verwacht wel eens een hele hoop van een etappe en dan kom je klein tikkie bedrogen uit, misschien.
Ja, terwijl het, de openingsfase was spectaculair.
Ja, dat was volle bak.
Ja, ja, Carapaz was op een gegeven moment in zijn uppie. Al zijn knechten waren eraf gereden. Er was een groep weg, wel echt een man of 40 misschien wel, met 5 of 6 jumbo's erin. En toen viel het bovenop de eerste klim viel het eigenlijk een beetje stil. En uiteindelijk is Soler nog overgestoken naar de kopgroep en was dat het eigenlijk. Dus ja, dat was volgens mij was het een dag waarop alle favorieten zaten te kijken naar morgen, naar de Angliru.
Ja, die zweefde er nog boven.
Ja, en het was weer een beetje hetzelfde verhaal als in de Tour. Hè? Kijk, Jumbo was gewoon zo sterk. Vingegaard, die reed al op kop toen er nog maar 15 man of 20 man over waren. En toen zaten ze nog met 4 man in het wiel. Dus ja, ik snap het ook wel. En waar ga je dan naartoe? Terwijl je weet dat je morgen een zo steile beklimming krijgt dat het wel 1-op-1 wordt. Dus ja, dan kan je beter je energie sparen en je kruid droog houden voor de Angliru. Dus ik begrijp het ook wel. Maar ja. Het zag er, de eerste deel van de etappe zag er veelbelovender uit. Dat is altijd lastig, hè? Als het veelbelovend is en je hoopt op spektakel en het gebeurt dan niet. Ja.
Dan valt het
tegenovergestelde van waaiers. Ja.
Ja, als je verwacht dat, als je niks verwacht en het schiet in waaiers. Ja. Had Jumbo er meer gebruik van moeten maken, omdat ze dat overtal hadden? Of hebben zij ook gewoon met die Angliru in hun hoofd dat laatste stuk gereden?
Ja, ze zitten natuurlijk een beetje met wat ze in de Tour ook hadden. Dat ze wilden heel graag Kuus als tweede man in het klassement naar voren schuiven en hebben. Of Bennett. Ja, die staan nu wel net allebei net te ver weg. Dus die zijn allebei zijn lastiger om daarmee heel veel druk te zetten op andere ploegen. En ze zitten nu wel echt met het idee dat Roglic in die tijdrit van dinsdag... Ja, kan niet echt wel veel tijd pakken op Carapaz. Het is weer een beetje een 1-tegen-1 duel. Net als in de Tour dat Roglic streed tegen Pogacar. Nou, toen gingen ze vanuit dat ze Pogacar ook wel konden hebben in de tijdrit. Maar had je daar nog, ja, kon je nog zeggen, ja, Pogacar heeft ooit een keer Roglic verslagen, maar dat is bij Carapaz gewoon niet het geval. Dus ja, ze staan in dezelfde tijd, Roglic en Carapaz. Maar als je die tijd met die tijdrit erbij gaat kijken, dan staat Roglic natuurlijk wel echt een stuk beter voor. Dus ik begrijp wel dat Jumbo met controleren denkt in ieder geval een heel eind te komen.
Ja, het zou zo maar in 2020 kunnen passen dat Carapaz opeens een wonder tijdrit rijdt. Ja. En slechts 5 seconden verliest aan het einde van de dag.
Ja, precies. En dat hij op de Angliru gigantisch uithaalt. Ja, dat is gewoon, ja. Dat is gewoon het lastige soms met als je er heel veel zware etappes en verschrikkelijke bergen instopt, dat renners op een gegeven moment wel gaan kiezen waar ze het wel en niet gaan doen. Het is niet, je kunt het niet altijd op bestelling krijgen natuurlijk door te zeggen, we doen het alleen maar, maken het alleen maar zwaarder en zwaarder en zwaarder. Want er zaten ook gewoon een hoop renners, ook in die eerste groep, die dachten, het zal allemaal wel. Ik vind het goed als ik vandaag niet al te veel tijd verlies. En dan zet ik een vinkje achter vandaag en klaar.
Nou, doen wij dat ook. Ja. Dan hebben we het even over Wout Poels. Ik had het al een beetje aangekondigd de afgelopen dagen dat we er af en toe even over gingen praten. We hebben een beetje in de gaten gehouden. Hij staat inmiddels na vandaag 9e in het klassement.
Ja.
Op 3,54. Maar morgen, ik denk dat 99% een beetje zoiets heeft. Ik heb hier geen zin in. In tegenstelling tot Wout Poels.
Ja. Hij is volgens mij is hier 2 keer eerder naar boven gereden. 2 keer tweede. Waarvan 1 keer tweede geüpgrade naar eerste. Omdat Kobo uit de uitslag werd geschrapt. En die andere keer dat hij tweede werd. Was tweede achter Contador.
Ja.
En had hij eigenlijk wel kunnen. Misschien wel moeten winnen.
Maar toen waren wij daar. Was jij daar toen ook, vroeg ik me af vandaag?
Nee.
Oh, jij niet? Ik weet, af en toe weet ik het niet meer waar wij wel samen waren en niet samen.
Nee, het leek wel een beetje toen alsof het een soort afscheidscadeau was aan Contador.
Ja.
Van Sky. Ze lieten hem toen echt, hij was binnen bereik. En ze hadden eigenlijk een hele gat op hem dichtgereden. Contador had voor de zoveelste keer aangevallen in zijn afscheidsvuelta. En Poels reed met Contador en met Froome naar Contador toe eigenlijk. En was eigenlijk, ze hadden hem voor het grijpen. En toen hebben ze hem de laatste 2 kilometer hebben ze hem eigenlijk een seconde of 15, 20 voor hun uit laten zwemmen. En ze hebben hem, dat leek er wel een beetje op gunnen. Want dit is de laatste Vuelta, Angel du Roo. Dat was de laatste bergetappe in de Vuelta. De dag erop was alleen nog in Madrid. Froome ging die Vuelta winnen. Dus ja, dat was volgens mij kozen ze daar op dat moment voor een liever een cadeau aan Contador dan een cadeau voor een renner die al jarenlang zichzelf wegcijferde voor Froome.
Vind je ervan? Wat vind je ervan?
Ja, ik geloof nooit zo in cadeaus. Het is natuurlijk wel een soort van, als het zo is, hè, want het is nog maar een slag om de arm. Maar het leek in ieder geval op alsof Froome daar Poels wel tegenhield. Of de ploegleiding. Kijk, als je in dienst uit van een ploeg, zoals Sky, dan weet je dat je jezelf altijd gaat opofferen. Dus ja, daar werd Poels ook prima voor betaald. En dat was zijn carrièrepad. Dus ja, ik vind dat hij dat zelf, die situatie heeft hij in ieder geval in eerste instantie gewoon voor zichzelf gemaakt. Of je dat soort cadeaus moet geven aan renners van andere ploegen. Ja, ze zullen heus hebben gedacht, misschien krijgen we er ooit wat voor terug. Als hij helemaal gestopt is of weet ik veel wat. Ik weet niet hoe, maar het leek een soort van herenafscheid. Wat ook alweer iets heeft. Ik vind, het was in ieder geval, laat wel wezen, voor het Spaanse wielrennen was het prachtig dat Contador in zijn laatste bergetappe in de Vuelta, waarin hij elke dag aanviel, dat hij daar op de Angel du Roo, de meest mythische berg eigenlijk die Spanje heeft, dat hij daar won. Dus ik, als je puur kijkt vanuit het wielrennen en niet vanuit een Nederlandse bril, of vanuit een brilletje met Wout Poels, waar Wout Poels achter zit, dan snap ik het eerlijk gezegd wel.
Ik vond het een prachtig eresaluut aan een hele grote renner.
Ja.
Dus ik vind dat dat moet kunnen eigenlijk.
Ja. Ja,
los van hoe zuur het inderdaad voor Poels is. Maar Poels houdt hier, want daarom begin ik erover. Die heeft, Daniel Dwarswaard, onze collega, heeft hem gesproken ook in aanleiding en in aanloop naar die dag van morgen. Hij houdt hiervan. Hij vindt dit fijn.
Ja, hij is echt heel goed op op de steilere beklimmingen eigenlijk. En ook op de onregelmatige beklimmingen. Het is niet een renner die heel lang hetzelfde tempo rijdt, maar die, ja, hij houdt wel echt van jojoen wat meer. Dus dat zie je ook wel. Ook als hij wat minder is, dan jojoot hij vaak een beetje aan de staart van de groep. Of in ieder geval, daar zijn er nu wel een paar beter in de veld. Een man of 4, 5 klimt wel beter over het algemeen. Maar het is wel een jongen die explosief is. En die dus die tussenverstellingjes plaatst. En die een heel goed eindschot heeft. En de Angel du Roo is heel stijl. Maar het is ook heel onregelmatig. Dus ja, je ziet wel dat Poels kan natuurlijk sowieso heel veel watts per kilo wegtrappen. En hij is super mager. En hij is relatief explosief. En dat is toch wel handig op die hele steile beklimmingen. Je ziet daar toch wel dat ook wel weer een ander type klimmer vaak vergt dan een wat meer lopende beklimmingen. Je moet een hele kleine versnelling aankunnen en je moet toch ook wel een beetje explosief zijn. Wat je vaak merkt als het zo steil wordt, is dat de renners die alleen maar licht zijn, zeg maar, en meer moet hebben van blijven draaien, en dat die meer een probleem hebben om daar een verschil te maken. Dus dat ze dan een soort tegen elkaar aanhangen op zo'n stijlte. En dat is het dan.
Ja, die komen power tekort om
door. Ja, je moet toch ook wel ergens met je power hebben, ja. Op die hele steile beklimmingen moet je toch ergens wel een beetje het verschil kunnen maken.
Maar dan gaat het om Nerd-alarm. Dan gaat het om absoluut vermogen. Dus.
Nou, een beetje. Soms wel een beetje. Als je echt een verschilletje wil maken. Want het is, ja, op zo'n stadium. Iedereen zit op een gegeven moment gewoon op zijn kleinste verzetje. Hè? Het is iedereen gewoon trap voor trap. Zelfs op dit niveau, weet je wel. Ja, daar zit er, ja. Op de Angli Roux zit een kilometer in van 17% gemiddeld.
Het is zo.
De laatste 6 kilometer zijn 13,5% gemiddeld. En dan is de laatste kilometer gewoon bijna een afdaling. Dus reken uit, tel uit je winst voor die andere 5,5 kilometer. Ja, dat is echt insane.
Ben jij vaak op geweest eigenlijk?
Ik ben nooit op geweest.
Oh nee?
Nee.
Oh, dat verbaast me eigenlijk best wel. Waarom niet? Ja. Omdat je er toch misschien ook een beetje schrik van in de knieën hebt?
Ja, ik weet niet. Ik ben nooit in de Vuelta geweest op het moment dat ze daar op moesten rijden. En ik heb nooit in een wedstrijd gereden. Het is ook helemaal nog niet zo lang, hè? Dat die in een wedstrijd zit.
Nee.
De Angli Roux is eigenlijk een beetje de een van de eerste keren dat de Vuelta-organisatie niet naar bergetappers deed op de wat traditionelere beklimmingen in de Vuelta. Weet je, dan laag was de Covadonga, dat soort beklimmingen. Maar dat ze echt een nieuw ding gingen opzoeken. Dus eigenlijk is dit het eerste mythische geitenpad. Wat je nu natuurlijk in alle grote ronden steeds vaker ziet. De Giro ging dat bijvoorbeeld proberen te evenaren door de Zonkoland erin te leggen. Is ook heel stijl, maar vind ik niet een vergelijkbare beklimming. Omdat de Zonkoland eigenlijk heel egaal stijl is. Dat is gewoon de hele tijd.
Regelmatig.
Het is gewoon de hele tijd kut.
Ja.
En de Angli Roux is op sommige stukken. Denk je, nou, je kan hier een stukje trappen en daarna krijg je weer zo'n muur. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Dus ik denk dat ik heb hem dus nog nooit opgereden, maar ik denk dat de Angli Roux nog wel zwaarder is dan de Zonkoland. De Zonkoland heb ik wel gedaan en daar dat is gewoon slingeren naar boven.
Ja, de Angli Roux, is dat ook de berg waar Abraham Olano in zijn trui?
Dat is het eerste jaar.
Ja. Slingerend. Ja, oké, dat was hem. Ja.
Toen viel Olano in de afdaling voor de Angli Roux viel die al. Die ging ergens het decor in. Die moest er worden uitgehaald. Het was een epische dag. Ergens, volgens mij, eind jaren 90 of zo.
Ja.
Met alleen maar van die mist en donkerte. Ja, je had het gevoel dat ze ergens om 8 uur 's avonds in de rondte reden. En ze reden toen de Angli Roux op. En eigenlijk het mooiste verhaal daaraan vindt, is dat David Miller omhoog reed. Een meter voor de streep afstapte. Zijn rugnummer van zijn rug aftrok. En daar dus opgaf. Een meter voor de finish op de top van Angli Roux. Met de woorden, this is not cycling.
Ja.
Ja, little did he know. Want de Angli Roux heeft daarna alleen maar enorm veel navolging gekregen. En ik begrijp dat renners het soms circus vinden. Al die kleine betonweggetjes en geitenpaadjes door de achtertuin van meneer José Hernández, Rodríguez, Gutiérrez, de La Fuente. Dat het soms een beetje too much is. En ik vind het, ja, soms is het ook wel een beetje too much. Je hebt echt wel eens Vuelta's dat je alleen maar dat soort geitenpaadjes hebt. Los Machucos en de Bolo del Mundo, weet ik het allemaal. Dan gaat het maar door.
Los Machucos, heerlijk.
Ja. Maar het is, ja, ik denk wel dat het iets heeft toegevoegd aan het professionele wielrennen. Namelijk dat het publiek kent deze beklimming. En dat is voor een Vuelta-klim al best wel bijzonder. En ja, gewoon het idee dat de beste renners van de wereld tegen de zwaarste beklimmingen van Europa oprijden. Ja, dat vergroot linksom of rechtsom wel de aantrekkingskracht van het wielrennen.
Nou, het spreekt in ieder geval zeer tot de verbeelding, als je het zo zegt.
Waar ze wat mij betreft overheen gaan elke keer, waar ze over de rand gaan, is dat ze, zoals vorig jaar in de Vuelta, dat ze dan onverharde dingen opzoeken en dat in afdalingjes leggen bijvoorbeeld. Dan is het volgens mij, dan is het risico van gevaar ook en lekke banden en valpartijen en zo, maak je daarmee zoveel groter. Maar puur het beklimmen van de Angli Roux. Ja, ik denk dat, ik heb er zelf ook zin in om te kijken, weet je. Ja.
Ja.
Ik snap dat de renners het niet altijd even leuk vinden. En ja, het kan soms ook too much zijn. Maar voor zo'n dag als morgen. Niet al te gek lange bergetappen. Een paar klimmetjes ervoor en dan hang je erop. Ja. Volgens mij is dat smullen.
Ja. Wie is hier beter in? Roglic of Carapaz? Als we het toch over de tweestrijd hebben.
Roglic is over het algemeen echt wel goed in die steile wandklimmen. De rit die hij van de week won was ook echt wel weer op een... Of die, niet maar, rond twee ritten van de week. Eentje in Spans is op een aanklos van een kilometer of anderhalf kilometer. Aan 6-7%. Maar die rit daarvoor, waar hij dat prachtige duel uitvocht met Carapaz, was ook wel echt een steile beklimming. En Roglic, wat Roglic goed kan, is klein blijven rijden. En zijn beentempo hoog houden. En daar heeft Carapaz soms wat meer moeite mee. Maar Carapaz is dan weer meer de pure klimmer. Dus ja, ik denk dat het heel dicht bij elkaar gaat liggen.
Weer. Nog steeds.
Weer.
Ja.
Maar ik schat Roglic gewoon iets... Ik denk dat Roglic gewoon een iets betere renner is over het algemeen. Dus als ze allebei heel goed zijn en allebei in vorm zijn... is denk ik Roglic altijd net iets meer... kan gewoon volgens mij net iets meer watts per kilo duwen. Maar goed, het is ook de beste renner van de wereld daarin. Samen met Pogacar. Dus ja, dat is ook wel... Ja, het is niet voor niks de nummer 1 van de wereld heel lang geweest. En het is de beste klassementsrenner van de afgelopen jaren. En dan moet je gewoon een enorme hoge wattage per kilo lichaamsgewicht duwen. En ja, je kunt niet zeggen van Roglic dat hij ergens per groep een kwetsbare plek heeft. Anders dan als het heel lang duurt. En dat is ook weer niet zo bij de Angliru. Het is geen beklimming van een uur plus.
Nee?
Nee. Het is...
Hoe lang doe je erover?
Iets meer dan een half uur.
Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is wel echt een andersoortige inspanning.
Ja, en dat kan alles, zeg maar alles van een paar minuten tot een half uur, daar is Roglic gewoon. Dan samen met Pogacar laat ik het dan even iets breder trekken, maar daar is Roglic gewoon de beste van de wereld in.
Ik hoop wel dat zij de eerste in koers zijn. Met z'n tienen, twaalfen, vijftienen.
Waarom?
Ja,
omdat je vindt dat Kenny Elissonde niet een mooie winnaar is bovenop de...
Oh, jawel. Nee, prima. Als je kan winnen bovenop Angliru, dan hoor je mij niet klagen. Nee, ik gun Koen de Kort schitterende zegen bovenop Angliru. Nee, ik vind het namelijk de klassementsstrijd krijgt nog een soort extra randje.
Als het voor een ritzeger
is. En zeker met dat secondenspel. En dan zie je dat Roglic en Carapaz... echt ook met elkaar gaan strijden.
Ja.
Dat allerlaatste stuk, omdat dat er gewoon telt.
Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Dus je zag vandaag bijvoorbeeld dat ook niet was. Dat maakt ook niet. Ja, ze zaten bij elkaar in het duel. Er waren geen bonificatieseconden te winnen. Dus nee. dan is dat het.
Ja. En ik denk, het is ook een beetje een Nederlands hoop op Pijperitis. Maar ik hoop dat Poels dan, die zit al goed mee. En die krijgt natuurlijk een beetje ruimte in die laatste kilometer.
Ja, nou ja, goed, je moet het wel kennen. Dit is wel echt een beklimming waar parcourskennis wel belangrijk is. Je moet wel weten waar je jezelf in het rood kan duwen. En waar je heel even kan herstellen. En die laatste kilometer is best wel gek. Want je komt eigenlijk een soort... Je komt een soort boven.
Je bent er eigenlijk al.
Er staat een klein stukje plateautje. En dan denk je dus inderdaad nog... Het is nog een kilometer of zo. En ineens ben je er en duik je dat topje over. En is de finish op een parkeerplaats. In the middle of nowhere. Echt in the middle of nowhere.
Ja, dat scheelt wel Roglic. Zoals hij ook die eerste rit won.
Ja.
Een beetje goed timen. Vof erop. Ja.
Ja. Ja, als ik had pas het daar laat aankomen, is die verloren.
Ja. Maar ja, dan scheelt het nog maar 4 seconden als ze 1 en 2 worden. Aha. Kortom, heerlijk.
Ja. Carapaz moet eigenlijk, hè, als we heel eerlijk zijn. Eigenlijk moet Carapaz dus ook iets gewoon
flink
losrijden. Ja, nou goed, er volgt heus nog wel wat. Maar ja, als je het op de stijlste, zwaarste, extreemste beklimming van de Vuelta niet kunt, dan wordt het ook wel lastig voor de rest van de Vuelta. En in de tijdrit gaat hij toch echt wat. Ja, een minuutje loopt hij zo schade op. En dan denk ik dat hij nog blij mag zijn.
Hoe lang is die tijdrit?
Ik zal meteen even meekijken.
Ja, dat had ik ook zelf kunnen doen.
Dus die is dus dinsdag. Nee, het is eigenlijk gewoon Angliru rustdag.
Tijdrit.
De tijdrit eindigt voor de verandering bergop. Op een muurtje. Door de Saro. Die hebben we al een paar keer eerder gedaan ook in de Vuelta. 1,8 kilometer aan 14%. Hallo?
Ah, ja, zeg, hey.
Ja.
Maar dan krijgt Carapaz nog een keer op zijn kloten.
En de tijdrit zelf is bijna 34 kilometer.
Ja, dat wordt meer dan een minuut, Thijs.
Dat wordt meer dan, normaal gesproken wordt dat meer dan een minuut, ja. Ik denk dat het zo ook 2 minuten kan zijn.
Aha.
Dus ja.
Oké.
Okay. Waar ga je het vandaan halen als je Carapaz bent?
Ja,
de woensdag ga je het niet vandaan halen.
Nee. Als je de rest
de donderdag bekijkt. Ga je het niet vandaan halen. De vrijdag, ook niet. Nou, dan ga je nog een keer naar Coetia. Nou, dan kan je misschien nog een keer 30 seconden terugpakken als het goed gaat. En dan is het klaar. Dus ja, het is...
Dit hadden we eigenlijk voor morgen een uur lang moeten bespreken.
Ja. Maar dit is gewoon do or die voor Carapaz. Als hij het niet op de Angliru kan, dan wordt het een lastig verhaal om de Vuelta te winnen.
Ja. Nou, met die conclusie schieten we de dag van morgen in.
Ja.
Ik ben er toch wel waanzinnig benieuwd naar.
Ik ook wel. Het beest. Het beest.
We geven een ritje aan Poels.
Ja, het zou...
We hebben al heel lang geen Nederlands succes gehad thuis. Man. Wat zijn we lang verstoken van Nederlands wielersucces.
Ja.
Is toch alweer 3 weken geleden.
3 weken?
Vlaanderen?
Is dat 2 weken? Alweer 3 weken geleden?
Is dat 2 weken geleden?
Ik heb gewoon echt geen idee meer, man.
Ja, ik weet het ook niet.
Ik ben helemaal... Vanmiddag rezen het veld in. Toen dacht ik, is het nou... Weet je, keek eventjes niet, dan keek ik weer wel. En toen wist ik gewoon niet meer of ik nou naar de Koppenbergcross of de Vuelta zat te kijken. Ik zat de hele tijd alleen maar op 2 schermen. En heen en weer. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel af en toe de draad van het seizoen bijna een beetje kwijt. Maar dat was nog meer toen ik de Vuelta en de Giro samen had. Dat ik echt soms dacht in de kopgroep, dat ik zo zat. Hé, waarom rij je nou niet voor die of voor dat? En dan dat ik per ongeluk in mijn hoofd allerlei kopgroepen en renners door elkaar aan het halen was. Dus dat die ene renner in de kopgroep van de Giro toch in de kopgroep van de Vuelta bleek te zitten. En andersom. Dus ja.
Ja, dat deden wij tijdens de Giro, toen we daar waren, deden we dat ook namelijk. Dat ging ik Kelderman interviewen en dat ik dacht, oh ja, wacht even, nee. Dus die rijdt helemaal niet hier, die rijdt in Spanje. Ja. Ja, onmogelijke combi.
Ja, Kelderman gaat vragen of die bang is voor Carapaz en de klimvermogen. Ja.
Eén grote concurrent, Wilco. Carapaz.
Ja. Ja. Nou ja, goed. Anyway, zin in Angliru.
Ja, conclusie van de dag. Adios thuis. Bedankt.
Adios. Hasta luego.
Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?